Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen, niet te vergeten. Fijn dat ik u vanmorgen met het woord van God mag dienen. En ik wil in eerste instantie beginnen met een vers te lezen uit Hebreeën 12. En daarvan vers 28. Hebreeën 12, vers 28. Dat vers begint met twee hele bekende woorden die we in de Hebreeënbrief heel vaak tegenkomen. Namelijk laten wij. Dus het is een aansporing voor ons als broeders en zusters in de Here. En u kent allemaal die prachtige teksten, daar hebben we vanmorgen ook al veelvuldig gedaan in de gebeden die zijn uitgesproken. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toetreden tot de troon van Gods genade. En daar hebben we namen van mensen neergelegd, opdat hij hun tot zegen zal zijn. Maar er staat ook in hoofdstuk 10, laten wij daarom de onderlinge samenkomsten niet verzuimen, niet verzaken. Staat jammer genoeg ook achter, zoals sommigen gewend zijn om te doen. Het is juist zo belangrijk om in deze tijd elkaar als gemeente van Jezus Christus als gelovigen op te zoeken, want er staat achter, naarmate gij de dag ziet naderen. En het raakte me zojuist in de prachtige liederen, waarvan ik niet wist welke liederen gezongen zouden worden, dat daarin eigenlijk in een heel aantal bewoordingen ligt opgesloten wat ik vanmorgen met u wil doorgeven. We hebben net gezongen dat we willen leven voor hem, maar tegelijkertijd is dat niet gemakkelijk, zeker niet in de tijd waarin wij leven. En daarom hebben we ook biddend gezongen of God ons zijn weg wil leren. Wel nu, wat staat er nu in Hebreeën 12 vers 28? Laten wij daarom, dat daarom heeft betrekking op de verzen daarvoor, dat mag u thuis nog eens rustig doorlezen. Maar dan komt er een geweldige zin. Omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En toen we vanmorgen als broeders in de bid stond waren, dankte Henry daar ook heel bewust voor dat ons zo'n geweldig uitzicht staat te wachten in een wereld die zo hopeloos in elkaar zit. Maar dat vraagt wat van u en van mij. En wat staat er dan? Dat wij aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en met eerbied. Wat ik nou vanmorgen in de woordverkondiging naar u wil toebrengen is, dient u nou God op de plaats waar God u gesteld heeft, op een hem welgevallige wijze? Dan zeg nou zelf, eigenlijk zou ons dat toch geen enkele moeite moeten kosten. Als je bedenkt aan die hemelse heerlijkheid die voor al Gods kinderen is weggelegd. Dat wij een onwankelbaar koninkrijk hebben ontvangen, wat straks in al zijn heerlijkheid, en Sjaan mocht ons daarin vooruit gaan, over ons geopenbaard gaan worden. Als je dan gaat ontdekken hoe rijk de zegeningen zijn, ook in deze lijdenstijd, die je in en door de Heer Jezus Christus mocht ontvangen, dan wil je toch niets liever dan de rest van je leven, de tijd die God je nog geeft hier op deze aarde, op een hem welgevallige wijze doorbrengen met ontzag en eerbied. Want broeders, zusters, en het is terecht gezegd vanmorgen, deze wereld waarop wij wonen is niet ons thuis. Want door genade van God mochten wij hemelburgers worden. En al die moeilijke aardse ervaringen waar de kranten vol staan, waar het nieuws van uitpuilt, zoveel moeite, zoveel zorgen, zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel rampen, zoveel oorlog. Het gaat straks allemaal van deze aarde verdwijnen. Ons huis, misschien nog mooier gezegd, ons thuis is echter, zegt dit schriftgedeelte, Een koninkrijk dat niet en dat nooit aan het wankelen gebracht kan worden. En wie weet hoe spoedig zullen we daar reeds zijn. In 1 Johannes 2 vers 17 daar staat: en de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Ik heb het in het gebed net al gezegd. We zijn op weg naar een hopeloos einde. Maar door de Heer Jezus Christus zijn Gods kinderen op weg naar een eindeloze hoop. En dan staat erachter: maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Daarom was ik zo blij met dat laatste lied. Waarin je elke keer opnieuw zingt: Heer, wilt u mij nou de weg wijzen die ik gaan moet in dit leven, zodat ik u persoonlijk dien. Ik kijk vanmorgen nou niet naar mensen die in de gemeente zitten of die direct naast je zitten, maar dit woord van God is vanmorgen heel persoonlijk aan u en aan mij gericht. Hoe dienen wij nou in ons leven? Als man, als vrouw, als vader, als moeder, als echtgenoot, als echtgenote. Hoe dienen wij hem nou op een hem welgevallige wijze, met eerbied en met ontzag? Elk lijden, broeders en zusters, is slechts tijdelijk. En zal voor altijd verbannen zijn als wij straks in dat eeuwige huis bij de Heere zullen staan. Ik las in een van de prachtige boeken van dominee C.J. Hoekendijk dat hij schrijft over een smid die woonde in Dordrecht. En die had op zijn huis een bordje gemaakt. En op dat bordje stond te lezen: werkplaats beneden, woning boven. Betekende gewoon dat als je bij zijn werkplaats moest wezen, dan moest je beneden aanbellen. En als je hem persoonlijk wilde spreken, in zijn woning wilde komen, woning boven. Ik zat zojuist te denken onder de dienst: wat voor effect zou het hebben als we vandaag uit deze dienst weg zouden lopen, allemaal met zo'n mooie grote button op, en daar staan dan deze twee korte zinnetjes op. Werkplaats beneden, woning boven. En dan loop je de hele week zo in de omtrek van uit Hoorn en Meidrecht en waar u allemaal vandaan komt, Amsterdam. En u hebt die putten zo op. En om gezien te worden gaat u soms een beetje zo lopen. Gegarandeerd dat mensen zeggen: wat wilt u eigenlijk met die putten zeggen? En dat je dan zegt: hier in deze wereld is God bezig met mijn leven om mij gereed te maken voor die hemelse heerlijkheid. Kunt u dat ook van uw leven zeggen? En misschien kun je ze uitnodigen om op zondag hier naartoe te komen, om daar meer van te horen. Nou is de vraag wel, en daarom zongen we dat ook net, heel biddend: Heer, leer mij uw weg. Want je mag dan door genade weten dat je een kind van God bent. Maar hoe leef je nou eigenlijk als christen in deze zo benauwende en moeilijke tijd? Met andere woorden, hoe geef ik nou heel persoonlijk in mijn eigen leven, ook in mijn verantwoordelijkheden die ik heb naar anderen die mij lief en dierbaar zijn, ook in verantwoordelijkheden tot broeders en zusters samen in de gemeente, hoe geef ik daar nou invulling aan? Zodat mensen aan mij merken, zodat mensen aan mij zien dat ik op weg ben naar die levende hoop die al ons leed doet verzachten. Dat ik God dien op een hem welgevallige wijze met eerbied en ontzag. Zou u eens met mij willen opzoeken wat er staat in 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Te beginnen bij vers 1. In 1 Johannes 3 vers 1 staan deze woorden: zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Daar staan we in deze lijdenstijd opnieuw bij stil. En als je dat betrekt op jezelf, kom je misschien tot dezelfde gedachte als de maker van dat lied. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond, maar ik weet en wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd. Want dan staat erachter dat wij kinderen van God worden genoemd. Maar dat heeft wel consequenties, broeders en zusters, want wat staat er dan gelijk achter? Daarom kent de wereld ons niet. En waarom kent de wereld ons niet? Nou, simpelweg, omdat erachter staat, omdat ze hem niet kent. De wereld, dat is de mensheid die Christus afwijst. En die daardoor dus God niet kent. En om die reden, en terecht dat daarvoor gebed is gevraagd, wijst zij ook de volgelingen van Christus af. Wat dat betreft leven wij nog in een gemakkelijk land. Maar ik vraag me wel eens af, Heer, nou zijn er mensen in landen waar ze vervolgd worden om hun christen zijn en ze willen alleen maar de liefde van Christus bekendmaken en naastenliefde betonen. En om die reden worden ze gehaat. Waarom? Omdat ze volgelingen zijn van de Heer Jezus Christus. En ze worden dus door de wereld niet herkend, maar ook niet erkend. En dat heeft alles te maken met het feit dat zij de schepper van hun leven nog niet hebben mogen leren kennen. Dus die nieuwe manier van leven van u en mij, die roept als het goed is ook in de praktijk allerlei weerstanden op. We lezen verder in vers 2. Kijk weer even hoe dat prachtig begint. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat komt nog. En dan staat er iets wat ik dan maar altijd onderstreep in mijn Bijbel. Maar wij weten. Als u de eerste Johannesbrief leest, moet u het woordje weten eens gaan onderstrepen. Dat komt zo'n 40 keer voor. Ook die prachtige tekst uit 1 Johannes 5 vers 13. Waarin Johannes zegt, dit alles heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Dat begint op het moment dat je de Heer Jezus Christus in je hart en in je leven aanneemt. Dus, maar wij weten, dat is een zeer stellig weten. Je zou kunnen zeggen, dat is een weten wat berust op dat wat God toezegt in zijn woord. En wat weten wij dan? Nou, dat als hij geopenbaard zal worden, wat staat er dan? Wij hem gelijk zullen zijn. Kunt u zich dat voorstellen? De boze kan dat nooit meer ongedaan maken. Maar hij vuurt wel vaak van die giftige puintjes op ons denken en ons gevoel af. Je denkt toch zeker niet, als je kijkt naar wat jij in het verleden hebt gedaan. Je denkt toch zeker niet dat dat voor jou gaat. Het was voor mij zo bevrijdend dat ooit iemand op camping de Bethel in Zelhem tegen mij zei, toen ik vertelde dat ik daar zo mee worstelde, beeld van een liefderijke vader, een liefderijke God. Toen zei die broeder, die zei tegen mij, Aart, heb jij je leven aan de Heer gegeven? Ik zeg, ja, ik mag door genade zeggen dat ik een kind van God ben. Toen zei die iets heel bijzonders. Hij zegt, weet je dat God je dan niet meer ziet staan? Ik zeg, wat ga je me nou vertellen? God ziet mij niet meer staan. Ik wil juist niets liever dan dat hij mij ziet staan. Nee, zei hij, je begrijpt me niet helemaal goed. Ik zeg, leg uit. Hij zegt, Aart, als God nou naar jou kijkt, weet je wie hij dan ziet? Zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus. En die zegt, Abba, vader, voor die door en door zondige aard, mocht ik ook mijn leven geven aan het kruis op Golgotha. En als je dat gaat realiseren, wie je in en door de Heer Jezus Christus persoonlijk, wat mensen ook van je denken en van je vinden, bent geworden. Wat zal het dan straks zijn? dat wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En dat, broeders en zusters, heeft geweldige gevolgen voor het feit dat God van u en mij in deze eindtijd verwacht dat wij hem dienen op een welgevallige wijze met eerbied en ontzag. Want wat staat er dan achter? Ik denk dat dat een vers is die je in je Bijbel gewoon met een uitroepteken moet kenmerken. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. De hoop op die heerlijke toekomst is dus een aansporing, broeders en zusters, voor u en voor mij tot een heilig en een rein leven. En dan gaat het niet zozeer om een uiterlijke reiniging. Alhoewel ik persoonlijk vind dat een christen altijd netjes voor de dag moet komen. Maar het gaat vooral om een innerlijke reiniging. Die plaatsvindt door het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom is het gepast en goed om van tijd tot tijd ook in de gemeente dat lied in herinnering te roepen. Dat daar kracht is. Wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam. Want het is zo nodig in een wereld waarin je ziet dat de onreinheid meer en meer aan het toenemen is. En ik lees dat ook in het laatste Bijbelboek, in het laatste hoofdstuk. Dat de wereld steeds onreiner, steeds onheiliger aan het worden is. En dat God dan verwacht dat zijn kinderen als zijn heiligen meer en meer zichtbaar worden. Laten we eens lezen wat er staat in 2 Korintiërs 7 vers 1. Ik heb een aantal teksten vanmorgen die heel belangrijk zijn om dit beeld van hem op een welgevallige wijze te dienen, achter elkaar te zetten. Wat schrijft Paulus in 2 Korintiërs 7 vers 1? Omdat wij, broeders, zusters, opdat wij dan deze beloften hebben, geliefden. En wat staat er dan? Laten wij. Als je nou merkt dat het geestelijk gezien niet zo goed gaat met je broeder of met je zuster, dan zou je er verstandig aan doen als je merkt dat die God niet dient op een hem welgevallige wijze. Dan moet je dat niet aan de grote klok gaan hangen. Maar dan moet je dat in gebed bij God brengen. En dus met die broeder of met die zuster in gesprek gaan, met de bedoeling om hem of haar weer voor Christus te winnen. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf, en dan moet je even je eigen naam invullen, reinigen waarvan? Van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dat laatste stukje vinden mensen vaak moeilijk. Dat heeft niks met angst te betekenen. Maar heeft alles te betekenen met dat je je leven zo inricht dat je God dient met eerbied en met ontzag. Uitkijken naar de wederkomst van de Heer is voor gelovigen volgens Titus 2 vers 13, allereerst, dat staat ons namelijk als eerste te wachten, het verwachten van de zalige hoop. Het is altijd zo mooi dat je in een periode van kerst en oud en nieuw een prachtige kaart van mensen kunt krijgen en daar staat dan meestal op die prachtige tekst uit Titus 2 vers 11. Dat staat daar in Titus 2 vers 11. Dat de genade van God is verschenen, heilbrengend. Voor wie? Voor alle mensen. Niemand uitgezonderd is. Ik vind het zo jammer dat dan de rest niet achter op die kaart staat. Want dan staat er in Titus 2 vers 12... dat die genade die God heilbrengend heeft doen verschijnen, ons leert, ons onderwijst dit. Ik lees Titus 2 vers 12. Ons de goddeloosheid, dus dat is het leven zonder God, en de wereldse begeerten te verloochenen. Dat doet ze door de inwerking van de Heilige Geest, die deel is geworden van je leven toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus. En wat staat er dan achter? En in deze tegenwoordige wereld, met alles wat er in die wereld op ons afkomt, bezonnen, dus denk goed na voordat je keuzes maakt, rechtvaardig, stel je volkomen in op het recht van God, en godvruchtig te leven. Dus als je nou worstelt met de vraag, hoe ga ik nou in mijn persoonlijke leven? God kent uw omstandigheden. Hoe ga ik nou hem dienen op een God welgevallige wijze, met eerbied en ontzag, dan heb je hier een stukje waar je mee aan de slag moet. Je moet namelijk de goddeloosheid en de wereldse begeerten verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Vandaar dat we net zongen. Want daar hebben we de hulp van God bij nodig. Leer mij uw weg. Want weet je wat ik zo mooi vond in dat laatste couplet? Daar staat dan, hij is nabij. Je hoeft niet alleen te doen. Maar ga daarmee naar hem toe. Dus door genade hebben we nog steeds dezelfde hoop en dezelfde verwachting voor ons liggen. We zien uit naar het moment dat de bazuin gaat klinken. En wie weet hoe spoedig dat niet gaat gebeuren. En dan is het goed om in de brieven te lezen, als daar iets over gezegd wordt of in die richting, om dat naar je toe te trekken, om daarmee een invulling te geven aan de vraag, en hoe dien ik God dan ook op een welgevallige wijze? Zullen we opzoeken wat er staat in Romeinen 13. Kunt u makkelijk onthouden, Romeinen 13, vers 12 en 14. Romeinen 13, vers 12 en 14. Ook die versen laten u en mij zien hoe wij in deze tijd dienen te leven op een God welgevallige wijze. Dan zie je hoe actueel ook tegelijkertijd deze versen zijn. Want wat staat er in vers 12, Romeinen 13, vers 12? De nacht van ons bestaan van deze wereld is ver geworden. En de dag is nabij gekomen. Wat staat er dan? Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Vers 13. Laten wij, als op klaarlichte dag, op gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst. Maar bekleed u, heel persoonlijk weer, met de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Het doet mij deugd, broeders en zusters, dat de Maranatha-boodschap, de boodschap van de opname van de gemeente, in deze gemeente luid en duidelijk wordt verkondigd. Ik merk jammer genoeg dat gemeentes waar ik jarenlang mag komen, door de genade van God, het op dat terrein steeds meer af laten weten. Het is iets geworden van de oudere broeders en zusters. Maar wij leven hier en nu. Toch als je die boodschap niet brengt, wat heb je dan eigenlijk voor boodschap van hoop nog aan deze wereld? Want was het niet juist Paulus die zo nadrukkelijk in 1 Thessalonicenzen 4 vers 18 schrijft, zo vermaant elkander dan met deze woorden. Of een andere vertaling zegt, zo vertroost elkander dan met deze woorden. Deze woorden over de opname van de gemeente staan onder andere in de brief aan de Thessalonicenzen. Dat was een gemeente waar Paulus maar 3 weken door de genade van God mocht werken. 3 weken maar. Maar als je nou in dat eerste hoofdstuk van de eerste Thessalonicense brief leest, dan geeft hij die mensen een geweldig compliment, die broeders en die zusters. Waarom? Omdat zij echt God dienden op een hem welgevallige wijze met eerbied en ontzag. Want wat wordt er aan het eind van hoofdstuk 1 gezegd? Dat zij zich hebben bekeerd van de afgoden. Weet u wat afgoden zijn in uw en in mijn leven? Misschien denkt u nou wel een hele ernstige ding. Maar eigenlijk is dat heel simpel. Dat is alles wat je op de een of andere manier van God afhoudt. Ik weet nog dat toen we na ruim een jaar alleen zijn, Mieke leerde kennen. We kregen prachtige gesprekken over wat geloof ook betekende in ons persoonlijk leven. En op zekere dag zei ze tegen mij, Aart, ik moet je wel 1 ding belijden. 1 ding bekend. Ik zei, wat is dat? Ze zei, jij neemt niet de eerste plaats in mijn leven. Ik begreep dat eerst niet. Ik dacht, ze zou toch niet ook nog een ander hebben. Maar toen ze mij zo zag twijfelen, toen zei ze, dat is de Heer Jezus. Ik zeg, maar dan hebben we geen probleem samen. Want dat hoort het in mijn leven ook zo te zijn. Je hoort van zoveel mensen zeggen, ik heb mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Maar toen ik zo worstelde met de vraag hoe ik God moest dienen, heb ik daar ooit met broeder Aart van der Zanden over gesproken. En hij zei tegen mij, Aart, voordat we samen gaan bidden, heb jij je hart aan de Heer Jezus gegeven? Ik zei, ja, dat heb ik. Weet ik zeker. Dat ik door genade een kind van God ben. Hij zei, maar heb je ook je leven aan de Heer Jezus gegeven? Ik zei, dat is toch hetzelfde? Nee, zei hij, dat is niet zo. Als jij je leven aan de Heer Jezus geeft, en eigenlijk hebben we dat vanmorgen ook in een van die liederen zo nadrukkelijk gezongen, dat we voor hem willen leven, dan betekent dat je alles wat je hebt en alles wat je bent, dat je dat in handen van de Heer legt. Ik zeg, wil je dat duidelijk maken? Hij zei, nou, jij begint nu dialezingen over het Bijbelse werk van Rembrandt in Nederland te geven. Je houdt van tijd tot tijd al Bijbelstudies. Soms spreek je op zondag in een gemeente. En zeg maar, als jij je leven aan de Heer geeft, kan het zijn dat de Heer zegt, vanaf dit moment maak ik daar geen gebruik meer van. Ik ga met jouw leven een totale andere kant. Ik vond het opeens niet meer zo belangrijk om op de knieën te gaan. Ik merkte dat ik zo gehecht was geraakt aan die dingen. Dat ik dat zo mooi vond, zo belangrijk vond. En dat heeft een geestelijke verdieping in mijn leven gebracht. Het moet mij in alles om de eerste plaats, in de eerste plaats, om hem gaan en om hem alleen. Kijk, en dat hadden die Thessalonicenzen begrepen. Ze lieten alles los wat hen van God afhield. En wat deden ze verder? Ze verwachten zijn zoon uit de hemel. En ze dienden hem op een hem welgevallige wijze. En dan gaat Paulus dat geweldige moment van de opname van de gemeente. Dat geheimen is openbaar. En begrijp me goed, ik vind dat zo'n belangrijk gedeelte in de Bijbel. Maar het begint bij vers 13. En het loopt tot en met vers 18. En ik weet dat er heel veel christenen zijn die die paar versen bijna letterlijk uit hun hoofd kennen. Maar we moeten niet vergeten dat er nog 12 versen voor staan. Want wat zegt Paulus hier tegen de gemeente? En dat zegt hij vanmorgen ook tegen u en tegen mij heel persoonlijk. Ik weet dat jullie je afgekeerd hebben van de afgoden. Om voortaan de levende en de waarachtige God te dienen. Maar nou zegt hij, mag het nog een beetje meer zijn? Mag het nog een beetje meer worden in jouw persoonlijk leven? Je kent die uitdrukking wel als je bij de slager bent, hè? En je haalt een pond vlees of een kilo. Ik weet niet hoe vleeselijk u bent. Maar dan kan het zijn dat de slager tegen je zegt, mag het een beetje meer zijn? Ik heb dan altijd de neiging om te zeggen, ja, voor hetzelfde geld geen enkel probleem. Maar dat is vaak niet zijn bedoeling. Hij wil iets meer verkopen. Maar in deze brief, in deze 12 versen, zegt Paulus tegen broeders en zusters die hem dienen op een hem welgevallige wijze met eerbied in ons zak. Broeders en zusters, mag het nog een beetje meer zijn? Want de wereld om jullie heen heeft het zo nodig dat zichtbaar wordt wie de Heer Jezus Christus in de praktijk van je leven wil zijn. Bladert u even met mij mee in 1 Thessalonicenzen 4, vers 3. Wat staat daar? Want dit is de wil van God. Wat staat er dan achter? Uw heiliging. Ziet u hoe persoonlijk dat is? Dat u uzelf, heel persoonlijk, onthoudt van ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten. Met heiliging. In heiliging en in eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, want dat is een leven, zegt het vervolg van de vers, van de heidenen die God niet kennen. En dan komt er nog een keertje, vers 7. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiliging. En omdat deze woorden voor de uitleg staan van de opname van de gemeente, verdienen ze dus onze grote aandacht in de tijd die God ons nog geeft in het hier en nu. Omdat God wil dat wij als gelovigen zo leven in deze door en door zondige wereld. Broeders, zusters, wat hebben wij toch een geweldig uitzicht. In en door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Straks zijn wij voor altijd samen met Jezus. Dat mag ook onze zuster straks doorgeven. Als het lichaam van Sjaan aan de schoot van de aarde wordt toevertrouwd. Zij wordt gezaaid in de akker. Totdat de roep van de hemel klinkt. En al Gods kinderen van deze aarde hem tegemoet gaan in de lucht. De roep van morgen is, op welke manier bent u nou in uw leven bezig om hem op een welgevallige manier te dienen? En weet u voor wie dat zo belangrijk is? Dat is voor de kinderen die in onze dienst zitten. De kinderen die God ons heeft toevertrouwd. Die voelen feilloos aan. Ja, mijn vader gelooft wel. Maar als het erop aankomt, gelooft hij het ook wel. En dat vinden ze soms ook van moeders. Waar ze recht op hebben is dat door de genade die God ons geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus, dat ons leven steeds meer een heerlijke weerspiegeling wordt van zijn leven. En zou het dan geweldig zijn als het binnenkort moederdag is, of als het binnenkort vaderdag is, en dat een van je kinderen tegen je zegt, papa, mama, ik heb geen cadeau voor je vandaag, of vaderdag of moederdag, maar ik wil wel iets tegen u zeggen. Misschien ervaar je dat eerst als een teleurstelling. Maar als die zoon of die dochter dan later tegen je zegt, papa, ik zie hoe dicht u bij de Heer Jezus leeft. Mama, ik zie hoe dicht jij bij de Heer Jezus leeft. Zo'n geloofsleven wens ik mijzelf toe. Zou dat niet een heerlijke bemoediging zijn? Dat je weet dat je leven getuigt van de hoop die in je is. Ik weet niet hoe lang God ons nog leven geeft op deze aarde. Het kan best zijn dat de opname van de gemeente nog een tijdje duurt en wij voor die tijd worden opgenomen in hemelse heerlijkheid. Bevorderd tot heerlijkheid. Maar zou het dan niet geweldig zijn dat je, en daar sluit ik mee af, dat je dan de woorden van de apostel Paulus, die hij schrijft in een van zijn laatste brieven, de 2e Timotheusbrief, eigenlijk boven je rouwkaart zou kunnen zetten. Wilt u tot slot met mij opzoeken? 2 Timotheus 4, vers 7 en 8. Wat je dan zegt in 2 Timotheus 4, vers 7 en 8 met Paulus. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Wat staat er dan? Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Er ging een golf van blijdschap door Nederland toen de minister-president aankondigde, we mogen weer. En terwijl de oorlog uitbrak in Oekraïne, stroomden de cafés en gelegenheden, met name in het zuiden van ons land, vol. Want we mogen weer. Laten we eten, laten we drinken, laten we vrolijk zijn, want morgen sterven. Maar God geeft ons vanmorgen als gemeente van Christus, hier in deze omgeving, waar het woord van God ook steeds minder ingang vindt, net zoals in alle andere delen van ons land, de opdracht, broeders, zusters, laten wij. Zodat mensen misschien gaan opmerken, was er toch wat bijzonders aan de hand en dat in die kerkelijke gemeenschap daar de Herman Gorter had. Je kunt wel zien, daar zegen, daar gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Want alles is het gevolg van als we hem dienen op een hem welgevallige wijze, met eerbied en ontzag. En in dat opzicht wens ik u allen, maar ook Mieke en mijzelf, daarbij van harte Gods rijke zegen toe, tot eer en glorie. Voor zijn grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.